Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar ook die opmerking aan dat veld tegen Truus. Van, als we naar die hotelkamer gaan. We zijn in Rotterdam. Ik zou het normaal wel gezegd hebben. Maar ik weet niet of dit live in deze...
Ja,
maar
het was gewoon de Louis van Gaal van Grab Him by the Pussy. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. Goedemorgen, welkom bij de 16e aflevering van de Hartgras WK-podcast. Deze keer niet uit Amsterdam, maar vanuit Rotterdam in Galerie Wijsbart van Hugo Borst. Links van me zit Michel van Egmond, rechts zit Robert van der Roer en ik ben Wessel Penning. Welkom Robert. Oh, en wacht even. Op de publieke tribune, Hugo Borst. En we gaan eens kijken of hij zijn mond gaat houden. Welkom Robert, je eerste interland voor Hartgras. Eens kijken of ik je goed introduceer. Ik heb het opgeschreven.
Hou het kort.
Ja. Voormalig journalist van NSC. En tegenwoordig specialist en adviseur op het gebied van internationale diplomatie. Klopt dat ongeveer?
Ja, en adviseur van bedrijven.
Oké. Okay. En valt dat te combineren met de liefde voor het voetbal?
Nou, dat is deze dagen best wel lastig, want ik heb het krankzinnig druk, maar gewoon zakelijk. Maar ik probeer gewoon 's avonds en 's middags te kijken en dan gaat het pak uit en dan gaat de tennisbroek aan en dan lig ik op de bank, schreeuwend soms.
Ik bedoelde meer van je bent bezig met gewichtige zaken, met grote geopolitieke kwesties. Ja, en dan ga je opeens kijken naar 22 soms best wel ordinaire mannen die elkaar het leven zuur maken en tegen een bal schoppen.
Nou ja, je kunt gewoon niet door alleen maar de sportieve lens naar dit WK kijken. Hè, dus je wordt er wel een beetje schizoïde van. Er is ook een politieke lens. En als je alles op een rij zet, dan is dit WK politiek gezien een drama. Hè, de corruptie, de repressie, zelfs nu nog. Onder leiding van Qatar. Maar sportief gezien vind ik het een geweldig WK. Ik heb gisteravond genoten van Brazilië. En dus ja, je wordt er dubbelhartig van.
Ja, Michel, 2 weken geleden zaten we hier ook. En toen zei hij iets van: jongens, hou eens op met dat gezeur. Laten we, het is winter, het zijn donkere tijden. Laten we genieten van het WK. Is dat gelukt?
Nou nee, ik zei niet hou op met het gezeur. Ik zei alleen maar dat het mij uitkwam dat je een soort escape hebt in de donkere tijden. Ik vind het gezeur, als je bedoelt het politieke, het is denk ik het meest politieke WK.
Zeker.
Ja. Na de oorlog in elk geval.
Nou, 1978.
Ja, ik denk toch dat hier meer kwesties speelden dan... In 78 had je maar één kwestie, dat was het gastland. En je speelt nu zoveel dingen met Iran en noem het allemaal maar op. Dus ik vind niet dat je daaraan voorbij moet gaan. Nee, ik bedoelde meer te zeggen van het waren wat sombere tijden. Onze vriend Matthijs lag onder vuur. De inflatie was er. Ik had het gewoon niet naar mijn zin. En dan is het best lekker om opeens naar Japan te gaan zitten kijken. Wat ik normaal gesproken nooit doe.
Ik zat gisteravond te denken. Wil ik nou dat voortaan WK's in de winter zijn? Ik dacht eigenlijk van wel.
Ja, het bevalt mij eigenlijk ook wel.
Ja, in de zomer hebben we toch wel naar ons zin.
Ja.
En dan
spreken we dat af.
Ja, het gaat ook niet, dit WK gaat niet ten koste van vakantietijd. Het geeft misschien een beetje extra vakantie.
Ja, ja, ja. Robert, jij zei aan het begin, we moeten vandaag nog wel even wat doen met Infantino.
Ja, die gaat eraan hoor, vandaag.
Ja?
Die is gewaarschuwd nu.
Doe jij een voorzet,
Michel? Ik niet, nee.
Nou ja, ik zag hem gisteren weer zitten op een foto tussen allemaal Sheikhs in. En dan zie je toch dat Infantino... Er wordt gezegd, ja, de FIFA onder Blatter is niet te vergelijken met de FIFA onder Infantino. En dat is maar zeer de vraag, want Infantino gedraagt zich toch als een knecht van een autocratie. Hij heeft toch op een x-aantal punten de kluit gewoon belazerd met die One Love Band, met het aantal doden wat hij terugbracht tot 3. Terwijl de Guardian schreef, het zijn er 6.500. En toen kwam er een automatoot van Qatar vorige week melden dat het er toch rond de 500 zijn. Dus ja, Infantino gaat maar door met het plezieren, het pleasen van een autocratische machthebber. En ja, dat is gewoon fout. En ik denk toch dat democratische instituten als de KNVB en ook de Nederlandse politiek dat niet ongestoord kunnen laten voortduren.
Ja. Michel, ik zag dit WK iets en dat zag je in Rusland ook iets. Maar jij bent iemand die altijd heel goed observeert. Dus ik wil graag weten of je het met me eens bent. Maar sinds 2 WK's zijn de ereloges niet meer wat het geweest zijn. Vroeger waren de ereloges toch eigenlijk wel gewoon nog steeds tribunestoeltjes met waarschijnlijk een halve meter meer beenruimte. En nu zitten die Sheikhs en Infantino en Connie Helder zelfs ook, die zitten allemaal op leunstoelen met een ruimte om zich heen, met een laptop naast zich, geloof ik, scherm.
Het ergste is dat ze een naambordje ernaast hebben staan.
Ja.
Dus dan ben je zo wereldberoemd dat je hebt ongeveer een kwart van het stadion tot je beschikking en een stoel die aan Sinterklaas doet denken. Maar dan moet er toch nog naast staan wie jij eigenlijk bent.
Ja.
Terwijl gisteren zag ik dat vierkante hoofd van Boom Kuncha opeens in beeld.
Ja.
Nou, die had ik sinds zijn glorietijd bij Eintracht Frankfurt nooit meer gezien. Maar ik had er toch geen naambordje voor nodig om hem te herkennen.
Boomkoets, ja.
Zag je hem zitten?
Wat was zijn Duitse bijnaam?
Tjaboom.
Ja, schitterend. Tjaboom.
Ja.
Dit is echt,
niemand weet hoe die echt heet.
Ja, nee. Tjaboom. Dit is Sportsjouw 1978.
5 over 6. Ja, ja.
En hoe heette die presentator ook alweer?
Ja, dat heeft Martijn Krabbenman dan aan mij laatst verteld. Die kent al die quotes van die presentator uit zijn hoofd. Maar ja, zover gaat mijn kennis.
Nee, in. Frits van Toornum Taxis.
Dat klinkt wel heel goed, ja.
Die was er, geloof ik.
Die was erbij, hoor.
Ja, schitterend.
Ik keek veel sportshow in die tijd.
Ja,
goed een avond allerzijds. Ja. Zoiets.
Schitterend.
Nou ja, anyway. Maar
Slachtenbubler.
Ja, dat, ja.
Riesenparade.
Riesenstimmung. Ja, maar, nee, ja, het ziet er krankzinnig uit.
Ja.
Ja. En het verbeeldt helemaal de sfeer, volgens mij, die daar achter de schermen heerst.
Ja.
Nou, dat wordt ook wel geframed. Hè? Je ziet ook iedere keer oud-Brazilië op een rij zitten. Gisteren zag je ook Rivaldo. Ja. Toen dacht ik even, wat moet dat nou worden als Oranje tegen Brazilië komt? Hè? Tussen Louis.
Wim Rijsbergen zitten dan.
Ja. Feestkist.
ja, Hugo Overkamp. Ja.
Nee, maar toch even over Infantino. Zelfs
daar hebben we weer een scheidsrechter.
Loopt een man koffie van Hugo. Ja.
Hugo kwam koffie brengen.
Ja. Maar zelfs de Iraanse vlaggen. We zijn door de FIFA uitgebannen, hè, de protestvlaggen tegen Iran, omdat Iran een vriendje is van Qatar, die samen op een enorme gasbel zitten. Weet je, dat zo'n Infantino zich als een loopjongen laat gebruiken voor zo'n repressief regime, is eigenlijk onvoorstelbaar, nog steeds. Dus er is nog niet heel erg veel verbeterd eigenlijk.
Maar is het niet onvoorstelbaar dat een FIFA-baas niet de loopjongen is van zo'n regime? Want ik ken FIFA-bazen eigenlijk alleen maar als loopjongens. Toch?
Zeker. Nou ja, maar je zou willen, dus ik hoorde Gijs de Jong van de KNVB zeggen dat er heel veel verbeterd is. Heel veel meer transparantie. En iedereen kan nu gelijk zien wie er gestemd heeft en wat gestemd heeft. Maar je weet alleen niet wat er onder tafel is geschoven. En dat is natuurlijk nog steeds het punt. Overigens, ik wil
maar
toch...
het hoeft niet eens onder tafel te zijn. Hè? Volgens mij is het zo dat ze hebben berekend dat dit WK de FIFA 1 miljard... Ja, lekker Hugo.
Koffie van Hugo Borst is lekker, hoor.
Ik heb nog, dank u meneer.
Dat maken we niet veel mee. Nee. Gelukkig staat het op beeld. We hebben 30 camera's hier. Dus dat kan niemand ontgaan.
Echt heel erg lekkere koffie.
Nee, maar ik geloof dat de winst van de FIFA met meer dan een miljard toeneemt, meer dan geschat. Dus dat betekent dat hij een miljard te verdelen heeft onder al die Afrikaanse landen die op hem gaan stemmen. En dan blijft hij gewoon zitten, toch?
Ja. Ja.
Wat wij er verder ook allemaal van vinden. Zo werkt dat rare systeem. Ja. Dat de stem van Antigua is net zoveel waard als de stem van Brazilië en Argentinië. Ja. Dus...
Nou ja, Ik moest wel even denken aan hoe landen lid kunnen worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daar zijn er ook landen die bijvoorbeeld toen Nederland de laatste keer lid wilde worden, had Nederland ook een concurrent. Die bood cruises aan en dure horloges aan diplomaten. En Nederland kwam weer aan met stroopwafels en klompjes.
Ja.
En weet je, dus in de grote diplomatieke wereld gebeuren soortgelijke dingen als bij de FIFA. Dus het is wel systemisch. Ja. Het zit in onze manier van leven.
En Michel, maar jij hebt natuurlijk alle voetbalbobo's in de loop der jaren voorbij zien komen. Is Infantino dan weer een ander, moderner geval? Meer gelikt misschien? Vroeger liep er nog wel eens. ik ging bijna weer dat verkeerde woord gebruiken over mensen van
het platteland. Ja. Ja, dames en heren, hij wilde het weer zeggen. Ja. Ja, vroeger liepen de boerenpummels als...
Ja, maar Infantino, dat is een soort een omhooggevallen ambtenaar ziet hij eruit. Hè? Met wel aardig wat geld in zijn zakken gestoken inmiddels.
Ik weet eigenlijk niet veel van die man, moet ik zeggen. Ik kan niet beoordelen of hij van een ander slag is dan zijn voorgangers.
Nou, het was
hij zal beter de weg weten in het Midden-Oosten, omdat daar nu het geld zit.
Ja, hij was lang een getrouwe van Blatter, maar hij viel opeens omhoog tussendoor. Hij was een vrij onbelangrijke jurist in Team FIFA. En zo gaat dat dan. Die komen dan bovendrijven, hè? Nee, maar zo gaat dat.
Ja. Maar ja, het is natuurlijk toch wel een man waarvan je kunt afvragen of hij alle normen en waarden wel op de juiste plek heeft zitten. Die toespraak die hij hield waarin hij zei, ik ben gay en vrouw. Ja, dat weet je, dan denk je van, dit is echt heel zielig.
Ja, maar je zag daar ook wel het megalomane van die man. Ja. Hè? De zelfoverschat. Hij zat er echt bij als Julius Caesar.
Ja,
en hij gaat zich gedragen als een soort president.
Ja.
Maar dan van een obscuur, nondescript land. Ja, alleen is het wel de baas van de Wereldvoetbalbond. Dus ja,
maar hij gaat om met presidenten. Hè? Ja. Hij verkeert in die kringen.
En dus dan ga je er ook op te gaan lijken.
Ja.
Alleen als je naar zijn schoeisel kijkt, dan zie je weer... Ik denk wel dat je onder een pak met een das niet sneakers kan dragen. Ik vind het wel een culturenovertreding.
Ik schuif even mijn afgetrapte laarzen onder de tafel.
Nee, maar dat kan niet kunt zien. Dat kan wel heel goed bij wat je nu aan hebt.
Oh, dat zegt ook
maar
weer.
Die ga je niet onder een smoking dragen, bijvoorbeeld.
Dat is eigenlijk nog erger.
Die ga je niet onder een smoking dragen en dat zou Infantino wel doen.
Maar gelukkig hebben we hier Hugo Borst op de publieke tribune die er perfect gestileerd uitziet weer vandaag. Dus perfect. Hey, even een bruggetje van leiders van obscure naties naar onze eigen leider van dit moment. Louis van Gaal.
Ja.
Ik vind het heel erg leuk dat je hier bent. Dus ik dacht gisteren al, ik ga hem vragen. Hij heeft veel wereldleiders geobserveerd. Een aantal belangrijke ontmoet tijdens je journalistieke carrière voor NSC en daarna waarschijnlijk. Ben je ooit iemand tegengekomen die wat weg heeft van Gaal?
Mag ook een hele obscure Afrikaanse dictator zijn. Ja. Dat geeft niet.
Nou, kijk, ik heb veel van die leiders geïnterviewd en gesproken op de golven van de oorlog in Bosnië, Kosovo, Afghanistan, Irak. Dus er zaten weinig Afrikanen bij Michel. Maar hij doet mij soms in de verte denken aan Richard Holbrooke. Die ook, daarvan werd ooit gezegd, wat is de gevaarlijkste plek op aarde? En dat was het antwoord, de afstand tussen Richard Holbrooke en een televisiecamera.
Ja, ja.
En dat is bij Van Gaal ook een beetje zo. Hè? Dus hij zuigt de lucht vacuüm. Die persconferenties, dat zijn one-man shows. Daar kun je eigenlijk ook in carré doen. Soms doet hij me ook denken aan Trump. Omdat hij zegt, wij worden wereldkampioen. Zonder dat te beargumenteren. En dan moet ik denken aan Trump die zei, ik ben hele goede maatjes met Kim van Noord-Korea en wij gaan vrede sluiten. En iedereen wist dat gaat niet gebeuren. En de vraag is of je bij die uitspraak over dat wereldkampioen worden, daar heb ik de onderbouwing nog niet van gezien. Dus het is een soort bezweringsdans. Maar wij gaan erin mee, want we vinden het geweldig om te horen. En na de laatste wedstrijd dacht je ineens van, my god, is het mogelijk? En die tweede helft was er ook ineens vrijheid in dat team. En ik dacht, my god, gaat hij nou nog gelijk krijgen? Ook na dat betonvoetbal van die eerste drie wedstrijden.
Daar zou je over moeten fantaseren.
Ja.
Hoe Van Gaal is, stel dat hij wereldkampioen wordt, ja, hoe onuitstaanbaar is hij dan? Dat wordt echt legendarisch. Ja. Of wordt een sociaal project.
We zijn de beste van Argentinië.
Van het universum.
Ja. Nou, dat weet je niet. Wellicht is er ergens toch nog een betere versie. Maar
jij zei net Trump. Hij doet mij aan Trump denken in zijn motoriek, in zijn lichaamshouding. Als hij met mensen praat. Hoe dichtbij. Hij is een beetje een close stalker. Hij gaat torent altijd boven die mensen uit, het liefst. Een beetje quasi intimiderend. Zoals Trump die handen schudde van die mensen. Bijna de schouder uit de kom trok altijd,
maar,
weet je wel.
Maar ook die opmerking aan dat veld tegen Truus. Naar die hotelkamer gaan. We zijn in Rotterdam. Ik zou het normaal wel gezegd hebben. Ik weet niet of dit live in deze...
Ja, hoor, het was gewoon de Louis van Gaal van Grab Him by the Pussy. Dat was het eigenlijk.
Exact.
Ja.
Michel, was dit ingestudeerd?
Nou, het was in ieder geval heel bewust van de camera. Dat zag
ik wel.
Trump wist niet dat hij opgenomen werd en dat het later nog eens een keer zou worden uitgezonden. Louis wist dat daar een hele batterij camera stond.
Ja.
Dus ja.
Dat is wel een mooie overeenkomst, zeg. Schitterend. Ik moest ook denken aan Trump, de close talker, in dat debat met Hillary Clinton. Hè? Dat hij zich nogal dreigend achter haar ophield, heel veel groter dan zij.
Ja.
Doet hij dat in het echt ook, Michel? Je hebt hem ontmoet?
Ja, dat doet hij altijd, maar daar hoef je hem niet voor te hebben ontmoet. Dat zie je ook wel. Kijk maar naar afloop, dat ritueel wat hij nu heeft om high fives te geven met al die spelers. En dan een tongzoen met Virgil van Dijk, dat hoort er ook bij.
Ja.
Kijk maar, let maar eens op hoe hij dat doet. Maar vooral met mensen, bij officials en vooral bij journalisten natuurlijk, heeft hij die neiging wel. Wel komisch om te zien.
Ja, ja.
En het werkt ook, want bijna iedereen is geïntimideerd door die man. Dat merk je altijd. Hij heeft een beetje... Wat Cruijff ook had, alleen Cruijff had het in hele positieve zin. Als Johan Cruijff ergens binnenkwam, veranderde iedereen. Iedereen ging gek doen, behalve Johan Cruijff. Die bleef gewoon heel vriendelijk en opvallend normaal. En Van Gaal heeft dat ook als hij in een ruimte binnenkomt. Er is gelijk spanning en hij doet juist niets om die spanning weg te halen. Hij maakt die spanning alleen maar groter, daar geniet hij ook van.
Ja.
En bijna iedereen is daar vatbaar voor, behalve Valentijn Driessen. Maar verder is bijna iedereen daar vatbaar voor.
Maar is het charisma of is dat niet het juiste woord? Want
het is een soort van charisma.
Ja, het is wel charisma, ja.
Ja, natuurlijk.
Maar ik heb nog even gisteravond in het boek van onze koffiebediende gekeken. Hoe heet die? Hugo Borst, ja. En die heeft mij toen geïnterviewd. En toen heb ik daar een paar dingen gezegd. 2014 was dat over Van Gaal. Hè, dat hij ging zitten op de stoel van Karl-Heinz Rummenigge in de bus.
Ja.
En die operettes zijn wel minder geworden, denk ik. Ik denk, hij is milder geworden. Iets beschaafder. Het is minder terroriserend.
Nou, vind je de manier waarop hij zich op persconferenties gedraagt beschaafd?
Nou, ik zeg beschaafder geworden. Ja, het is een schaal.
Ja.
En het is nog altijd, kijk mij. En daar wordt hij ook in het buitenland op aangesproken. Hè, dat hij... zichzelf altijd op de voorgrond plaatst. Maar wat ik positief vond, was zijn negativisme na de wedstrijd, de laatste wedstrijd. Hij was zeer kritisch. Hij vond het nog altijd niet goed.
Ja.
En daar zit dus, denk ik, toch nog, maar nu spreekt even de voetbalpatriot in mij, mogelijkheden voor progressie. Als Van Gaal niet tevreden is, dan betekent dat dus dat Oranje nog kan groeien. En we hebben gisteravond gezien, het zal nodig zijn.
Ja,
als wij tegen de Brazilianen komen, dan komen we er niet met dit spel.
Voor mij valt daar sowieso niet tegen op te groeien. Of Michel, je bent toch een soort Brazilië-kenner?
Nou, kan je wel zeggen, ja. Ik heb even het volk toegesproken op de NOS als Brazilië-kenner. Dat heb je wel gehoord,
ja,
zeker?
Ja, zeker.
Ja, ja. Daar schrokken we natuurlijk wel van met z'n allen. Ik kan me niet voorstellen dat...
Dat was die derde goal, die ging zo snel, dat was niet te volgen. Dat was de mooiste goal van het toernooi eigenlijk wel, hè?
Ja. Ja.
Die laatste paas en die afronding. Het is dit. Ik dacht, het is allemaal heel leuk wat er gebeurt. Maar afgedroogd worden in de halve finale met 4-0. Dat moeten we ook niet willen.
Het wordt wel interessant, want ik hou niet zo van ik word een beetje moe inmiddels van dat gelul over die systemen. Maar als we tegen Brazilië moeten, wordt het wel interessant. Want Brazilië speelt nog wel ouderwets, eigenlijk.
Ja.
Op een bepaalde manier. En heel aanvallend. En dan wordt het wel interessant hoe Louis daarop gaat reageren. Maar zullen we eerst over Argentinië hebben?
Nou,
denk jij, Michel, als Brazilië onder druk komt te staan? Want het is natuurlijk wel... gisteravond was de sunny side up. Het was echt... En over traditie gesproken, na afloop stonden ze met dat spandoek voor Pelé.
Dat was prachtig.
Ik vond het ongelooflijk. Ik dacht, ze zijn schatplichtig aan hun historie, aan hun traditie. Wij, zelfs het voetbal is in Nederland verzeild. Dat het Nederlands elftal onder Van Gaal met een spandoek van Cruijff zou
ingrijpen. Sorry, ik moet even ingrijpen. Jij richt je technisch-tactisch op Michel van Egmond. Dat heeft geen enkele zin. Hij heeft het al gezegd. Systemen, tactiek interesseert hem niet. Nee, maar dit was tot nu toe een uitstekende podcast. maar ik denk dat ook...
Het lijkt wel Qatar. Dit is Qatar gewoon. Sensor grijpt in.
Pelle kan de microfoon sensor uit.
Grijpt in.
Voorzitter.
Kan iemand worden weggedraaid?
Voorzitter, ik verzoek u de telefoon uit.
Vroeger had je dat...
niet met tactiek bemoeien. Vroeger had je dat... altijd van de echte kennis.
Vroeger had je dat programma Rodeo en dan kon je iemand gewoon wegdraaien.
Ja. Zat hier Vera Bergkamp maar. Die wist hier wel weg mee. Ja. Deze oproer kraaien. Maar goed.
Nee, maar ik heb wel ook genoten van... dat was eigenlijk om die reden was het mijn koning van de week of van de dag. Hoe zeg je dat?
Koning van de dag.
Koning van de dag was voor mij Neymar. Vanwege zijn spel, maar ook vanwege dat eerbetoon aan Pelé. Hij nam daar toch het voortouw in. En dat doet hij al heel lang. Eigenlijk zijn hele leven al is hij altijd heel erg... En ik dacht van, dat is best knap. Ja. Dus je weet hoeveel druk er op zijn schouders is. En in Brazilië is dat zo groot. Daar heb je natuurlijk zoveel ex-wereldkampioenen. Die allemaal een column krijgen in aanloop naar het WK. En allemaal een open brief schrijven aan Neymar. Het begon met Romario met een open brief. Die schreef van, jij gaat het doen en ik heb alle vertrouwen in je. Daarna schreef Ronaldo een brief. Die maakte het nog een graadje erger. Die zei van, ja, het kan bijna niet anders dat je wereldkampioen wordt. Je hebt veel betere spelers om je heen dan toen ik wereldkampioen werd. Dat is ook fijn. Toen ging Pelé al die oude foto's vanaf zijn ziekbed op Twitter zetten uit 58. Heb je die gezien? Die schitterende foto dat hij daar loopt. Ja. En, dat komt allemaal op de schouders van die ene jongen terecht. En ik vind het wel mooi dat hij altijd die Pelé in ere houdt. En daar niet over zeurt, over die druk die hij meekrijgt. Ja. Ik vond het wel een mooi gebaar.
Nou, maar is het denkbaar dat het Nederlands elftal met een spandoek voor Cruijff zou staan onder... Onder leiding van Gaal?
Ik denk het wel op de dag als Cruijff op in zijn laatste bed ligt. Dan was dat wel gebeurd, denk ik.
Andries Noppert met een spandoek voor Cruijff vind ik toch minder indrukwekkend dan Neymar met een spandoek voor Pelé.
Maar... Zeker. Overigens was diezelfde Neymar die de vorige persoon die heel veel steun betuigde was Bolsonaro, hè? Overigens.
Ja, dus, weet ik. Dat mag toch.
Maar goed, koning van de dag. Voorstel Neymar. Robert.
Eens. Ja, Vinicius vond ik ook nog wel dat eerste doelpunt, dat hij even inhoudt.
Het was wel heel mooi.
Ik vond die 1, 2, 3 seconden, dat hij even wacht en dan zo mikt. Ja, dat is hogere kunst voor mij.
Ik kan al niet meer winnen, maar ik wil de mijne toch noemen. Dat is Dominik Livakovic, de keeper van Kroatië. Pakt even 3 penalties. Het waren niet de beste penalty.
Nee, dat mag je wel zeggen.
Ja, hè? Maar wij hadden ze niet gehad, sowieso.
Nou,
maar,
misschien nog wel. Wat wel? Woudestein.
Oké. Met die kleine doeltjes, ja. 2018, Kroatische keeper tegen Denemarken. Subasic pakte er ook 3.
Er zijn er maar 3, geloof ik, hè, in de hele historie.
En wie is die derde?
3 keepers, dat ben ik vergeten. Een Portugees.
Oké. Ja, en dan heb je ooit die Europacup finale gehad. Steaua Boekarest tegen Barcelona. Toen die Doekadam, keeper. Die pakte er geloof ik 4 achter elkaar of zo. Ja. Maar en later werd zijn been afgezet. Had niks met elkaar te maken.
Vaak is dat wel zo. Vaak is dat zo, hè? Van die eendagsvliegen, dat loopt er altijd heel slecht mee af.
Ja, goed. Nee, de koning, dat is dus Neymar en dus ook een beetje Bolsonaro.
Ja. Zit niet mee. Ja.
Hey, Argentinië, Michel.
Ja.
Geef jij eens een tactische verhandeling. 5-3-2.
Ik zou op
die moeten naast Frenkie spelen.
Je moet op die kleine letten bij Argentinië. Die moet je in de gaten houden. Dat is mijn advies.
Vandaag 2 pagina's in het AD. Hoe je het moet doen. Je moet 2 mensen. Eentje om de pasen. Te zorgen dat hij niet kan worden aangespeeld. Eentje om hem...
Ik luister altijd, maar ik ga dat allemaal niet lezen, die onzin in het AD. Ik luister maar naar 1 man. Dat is Pieter Zwart.
Ja?
De grote schriftgeleerde van Voetbal International.
Daar had je tijd voor om dat allemaal door te nemen.
Ja, dat doe ik nu wel. Ja. Daar heb je geen tijd. Het is niet meer bij te houden. Nee. Ik heb het ook opgegeven.
Maar vertel, wat is het advies
dan? Nee, maar dat is niet na te vertellen. daar moet je echt voor gestudeerd hebben. Maar die had het er ook over. Ja, je moet dus de man die checkt ook al die statistieken. En dan kan je gewoon zien dat Messi, weet ik wel, 45% van de ballen van die bepaalde speler krijgt. Dus die moet je dan... Maar hij ging zover dat ook degene die de bal gaf aan die speler die de bal aan Messi geeft, Daar moeten we ook weer iemand op zetten.
Maar ons gezamenlijke goeroe, want wij hebben één goeroe gemeen. Hè, dat is Sjaik Arne uit Rotterdam.
Ja.
Die vertelde het gisteren al.
Overigens, eigenlijk was Arne Slot mijn man van de week. Want die heeft gisteren gewoon voor 1 miljoen kijkers de Dik voor Mekaar podcast genoemd op tv.
Zeker.
Ja. Maar dit geheel te zijn.
En niet onterecht.
Heeft hij dat gratis gedaan of heb je ook nog iets?
Dat was totaal onverwacht. Ik zat op de bank en ik hoorde het opeens. Ja.
Maar hij noemde het een combinatie van Rotterdamse cynisme en... En humor, geloof ik.
Ja, nou ja, goed, die man zegt ook maar wat.
Maar, maar hij had wel een idee over... als hij in de buurt van Timber komt, moet Timber hem pakken.
Ja.
En als hij in de buurt van AK komt, moet AK hem pakken.
Twee mandekkers.
Ik denk dat Van Gaal even met Arne Slot moet bellen.
Nou ja, er was weer geen speel tussen te krijgen, moet ik zeggen. A, ik kon het volgen. En B, ik dacht, er zit best wel een soort van logica in.
Toekomstige bondscoach natuurlijk.
Ja,
over 8 jaar.
Ja, moest er een heel klein beetje aan trekken, maar toen wilde hij toch wel zeggen dat zijn ambitie was. Ja.
Hey, maar Argentinië. Nu even volgens de op de Henk Spaan manier. Hebben we een kans?
Zeker. Ik vond Argentinië heel matig tegen Australië. Het is als je Messi lam legt, is het gewoon een hele mediocre ploeg. Dus de aanvoer naar Messi is belangrijk en Messi zelf. En dat zijn volgens mij twee wiskundige opties voor Van Gaal, waar Van Gaal wel raad mee weet. Dus ik ben eigenlijk optimistisch daarover.
Maar wat maakt die ploeg om Messi heen minder middelmatig dan het Nederlands elftal, Michel?
Dat weet ik niet.
Nou, wie vind jij goed bij Nederland?
Nou, tot nu toe...
Kijk, of gaat die vraag al te ver?
Nee, maar goed. Ik snap, wat dat betreft snap ik Van Gaal zijn hele aanpak wel. Gek genoeg ligt de kracht van het Nederlands elftal in de verdediging.
Ja.
En niet in de aanval. En hij is gewoon heel pragmatisch en daar heeft hij zijn plan op aangepast. En tot nu toe werkt dat. Wij vervelen ons tierlijk voor de tv, maar daar heeft hij verder geen boodschap aan. Dus tot nu toe heeft hij gelijk. En ik sluit ook helemaal niet uit hoor dat hij een plannetje verzint waardoor het kan lukken.
Ik denk dat de sleutel voor het verder komen van Oranje ligt op het middenveld. Kijk, de verdediging, daar hebben we ons nu wel bij neergelegd. We hadden misschien liever 4-3-3 gehad, maar dat is nu 5-3-2. En als Blind en Dumfries zo blijven spelen, oké. Okay. Maar wat gebeurt er op het middenveld? Want daar zie je dat Van Gaal zoekt naar de juiste samenhang. En de synergie, die ontbreekt nog. En als dat niet wordt opgelost, nou, dan word je gesloopt.
Ja,
door Argentinië door Brazilië.
Ja, en wat gebeurt er als je snel achterkomt?
Mag ik nog even toevoegen dat wij worden geholpen door onze buren. Schweinsteiger gaat voor Louis van Gaal een analyse maken. Want die heeft Argentinië zien spelen. Dus we hebben echt een Europese bondgenoot.
Maar weten we zeker dat we er niet intuinen dat hij bewust de verkeerde analyse maakt? Schweinsteiger, ik kan me betrouwbaarder bronnen voorstellen.
Doet hij dat ook gratis?
Louis heeft toch 7000 assistenten bij zich? En dan moeten we Schweinsteiger moet het allemaal uit gaan vinden. Is toch ook gek?
We zijn afhankelijk van Schweinsteiger.
Ja, dan kunnen we dus ook de schuld geven als het mislukt. Dat is wel lekker.
Hey, dat gedoe...
gevraagd. Kunnen we die vertrouwen? Ja, toch?
Dat is mooi, maar ze is toch wel mooi.
Ronald
de Boer van team, maar die team is Qatar en dat Schweinsteiger van team Duitsland.
Over knechten van autocratieën gesproken.
Ja. Zeg, we hadden het net even over, we zitten nu allemaal strijdplannen te bedenken, maar wij zijn oudere jongeren. Zijn wij die hele discussie op dit moment over mooi voetbal, of je met matig voetbal wereldkampioen mag worden? We zijn in een land van of dingen mogen. Hè? Is dat misschien niet een beetje woke eigenlijk? Dat wij vinden dat je alleen voetbal mag winnen op een mooie aanvallende manier. En zijn wij dus niet een beetje te woke? Want volgens mij zitten hier 3 mensen aan tafel. Wij hebben 1974 meegemaakt. Nou ja, Michel dan misschien net niet. Robert schat ik wel, hè? Net als ik. Dat is altijd de norm geweest. En dat zit ons nu een beetje dwars. Hè? Dus het moet eigenlijk altijd op die manier en anders niet.
Ja, terwijl na 74 is het nooit meer gebeurd op die manier. Dat is het gekke ervan.
Ja,
wij doen net alsof we de hele wereld altijd versteld hebben doen staan. Elk WK weer. En dat het toen elke keer net niet gelukt is. Dat is helemaal niet waar.
Nee, maar het was altijd wel zo. Als we dan een half uurtje goed speelden, dan werd er weer vergeleken met 1974.
Ja, maar als we
een
half
David Winnet weer tevoorschijn.
Ja, maar als we een half uurtje slecht speelden, kwam 74 er ook bij. Ja. Het komt er altijd bij.
Ja.
Nou ja, je kunt hele hele verhaal ophouden over verraad aan Cruijff en verraad aan de Hollandse school. En is Danny Blind niet de Daley Blind niet de Eden Hazard van Oranje? Dat dacht ik tot een bepaald moment in die wedstrijd afgelopen zaterdag. En dan zie je dat dezezelfde speler enorme dieptepunten met hoogtepunten afwisselt. Dus de vraag is eigenlijk, wat is de veerkracht van Oranje?
Ja.
Dat weten we niet. En je zag in die wedstrijd wel momenten dat het ineens ergens op begon te lijken. Maar het is niet genoeg om 90 minuten zo tegen Argentinië en Brazilië te spelen. Dan zal het echt beter moeten.
Maar mag het van jou wereldkampioen worden op een lelijke manier?
Ja, dat mag van mij, absoluut. Ik ben Michel,
Nee, maar het mag alleen, die lelijke manier van voetballen mag alleen maar als je wereldkampioen wordt. Ja. Als je er wereldkampioen mee wordt, legt iedereen zich erbij neer. Ja. Als je lelijk voetbalt en je vliegt eruit tegen Argentinië of tegen Brazilië, dan is het zonde van onze tijd geweest allemaal, deze wedstrijd.
Ja,
dan heb je naar heel lelijk voetbal zitten kijken wat niets oplevert.
Ik denk niet dat je tegen Brazilië lelijk kunt voetballen. Omdat je gewoon, ja, je wordt naar achteren gedrukt. Dus je zult op de aanval moeten spelen. Dat kan gewoon niet anders.
Maar gaat het geaccepteerd worden als we in een meeslepende, verdedigende wedstrijd tegen Argentinië en Brazilië toch winnen?
Tuurlijk. Zeker. Ja, natuurlijk. Als we winnen is alles geaccepteerd.
Ja.
Maar de vraag is van, wat als je in de halve finale sneuvelt en je hebt alleen maar slechte wedstrijden gespeeld? Hoe kijken we er dan naar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja. Daarvoor ben ik ook zelf te lang, dat heb ik in Hartgras vorig jaar geschreven, de bedrogen minnaar geweest. Ik ben een absolute Oranje fan en ik wacht al decennia op succes.
Ja, ja.
Nu moet het komen. Ja. En het, ja, je hebt nu wel heel veel geluk ook nodig. Ja.
Maar hoezo nu? Ik hoor wel meer mensen zeggen van nu moet het komen. Maar waarom? Waarom zou het nu moeten komen? Je speelt tegen waanzinnige teams met een best wel matig Nederlands elftal, wat nog helemaal zijn draai niet heeft gevonden. Wat eigenlijk waar ze altijd goed in zijn geweest, aanvallen, lukt helemaal niet. Waarom moet het nu komen?
Nou, het is maar de vraag of we er 4 jaar nog zijn, Michel.
He, of we?
Of we er over 4 jaar nog zijn.
Zeker. Ja. Dus, nou, dat is wel een. Dat is wel een. Het is een existentiële.
Jongens, we moeten gaan voorspellen.
Existentiële opmerking. Ja.
Sorry. Ja. De voorspelling. Vandaag weer 2 aardige wedstrijden. Spanje tegen Marokko. Robert.
3-1.
Michel?
Nou ja, laten we zeggen 0-1. Echt, het wordt tijd voor een sensatie.
Zie je.
Ja, dat zou wel heel leuk zijn.
Ja. Portugal-Zwitserland, Michel?
Dat wordt 2-0.
Portugal tegen het centrum van de internationale diplomatie, Zwitserland. Robert?
Ja. 3-1.
Dus we zitten straks bij de laatste 4 met Brazilië.
Ja, wat is jouw voorspelling?
Ja.
Spanje-Marokko 4-1. Portugal-Zwitserland 2-3. Ik vind Zwitserland een erg verrassend elftal. Dus dan zitten we uiteindelijk, maar laten we uitgaan dat jullie het wel goed hebben, met Portugal, Spanje en Brazilië bij de laatste 4, want Argentinië gaan we wel even doen.
Deze uitspraak, daar zal je aan herinnerd worden misschien. Ja. Dat realiseer je. Hè? Dat gaat Pelle nu losknippen en dat komt nog terug.
Of in positieve zin, dan wel in negatieve zin. Net zoals het Van Gaal zal vergaan. Ja. Over 2 weken vanaf nu. Bedankt voor deze keer. Morgen is er weer een nieuwe podcast. En weer in het prachtige Rotterdam.
De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. 2 nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen voor €25 per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op 1 knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.